Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u geschonken van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan nu samen weer zingen. We zingen uit Psalm 111, daarvan het vijfde vers. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid, Paul, als op onwrikbare steunpilaren. Hij is het die verlossing zond aan al zijn volk. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. En het zesde vers in Ham is heilig en geducht. Deze twee versen zingen we samen. Luisteren nu naar de heilige wet van de Heere onze God. Daarna zingen we uit Psalm 119, vers 17. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. Geef mij verstand met goddelijk licht bestraald. God sprak al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaag, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We luisteren nu samen naar het heilig woord van God. We lezen uit 2 Koningen 5, vers 1 tot en met 14. 2 Koningen 5, vers 1 tot en met 14. Dat gaat over Naaman. Ook voor de jonge mensen, denk ik, een bekend gedeelte. Naaman nu, de krijgsoverste van de koning van Syrië, was een groot man voor het aangezicht zijns heren. En van hoog aanzien. Want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Zo was deze man een strijdbaar held, doch melaats. Er waren benden uit Syrië getogen en hadden een kleine jonge dochter uit het land van Israël gevankelijk gebracht, die in de dienst van de huisvrouw van Naaman was. Deze zeide tot haar vrouw, och, of mijn heer ware voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is, dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. Toen ging hij in en gaf het aan zijn heer te kennen, zeggende, zo en zo heeft de jonge dochter gesproken, die uit het land van Israël is. Toen zeide de koning van Syrië, ga heen, kom, en ik zal een brief aan de koning van Israël zenden. En hij ging heen en nam in zijn hand 10 talenten zilver en 6000 sikkels goud en 10 wisselklederen. En hij bracht de brief tot de koning van Israël, zeggende, zo wanneer nu deze brief tot u gekomen zal zijn, zie, ik heb mijn knecht Naaman tot u gezonden, dat gij hem ontledigt van zijn melaatsheid. En het geschiedde, als de koning van Israël de brief gelezen had, dat hij zijn klederen scheurde en zeide, ben ik dan God om te doden en leven te maken, dat deze tot mij zendt om een man van zijn melaatsheid te ontledigen? Want voorwaar, merk toch en ziet dat die oorzaak tegen mij zoekt. Maar het geschiedde, als Elisa de man Gods gehoord had, dat de koning van Israël zijn kleren gescheurd had, dat hij tot de koning zond om te zeggen, waarom hebt gij uw klederen gescheurd? laat hem tot mij komen, zo zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Alzo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen en stond voor de deur van het huis van Elia. Toen zond Elisa tot hem een bode, zeggende: ga heen en was u 7 maal in de Jordaan, en uw vlees zal u wederkomen en ge zult rein zijn. Maar Naaman werd zeer toornig en toog weg en zeide: zie, ik zeide bij mezelf, hij zal zeker uitkomen en staan en de naam des Heeren zijn Gods aanroepen en zijn hand over de plaats strijken en de melaatsheid ontledigen. Zijn niet Abana en Farpar, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij in die niet kunnen wassen en rein worden? Zo wendde hij zich en toog weg met grimmigheid. Toen traden zijn knechten toe en spraken tot hem en zeiden: mijn vader, zo die profeet tot u een grote zaak gesproken had, zou gij ze niet gedaan hebben? Hoeveel te meer, nadien hij tot u gezegd heeft: was u en ge zult rein zijn. Zo klom hij af en doopte zich in de Jordaan 7 maal naar het woord van de man Gods, en zijn vlees kwam weder, gelijk het vlees van een kleine jongen, en hij werd rein. Tot zover de schriftlezing. Voordat we naar het hoorbare woord van God luisteren, gemeente, willen we eerst gaan zien naar het zichtbare woord van God, want zo mogen we toch ook het sacrament van de heilige doop zien. God spreekt daarin ook zichtbaar en uiteindelijk niet anders dan wat er in het woord wordt gezegd over Gods onbegrijpelijke genade om zondaren te redden. Voordat we tot de doop overgaan, willen we eerst gaan luisteren naar het stukje onderwijs dat de kerk geeft met betrekking tot ook de doop van kleine kinderen. En dus ook met betrekking tot de doop van morgen van Emma. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze 3 stukken begrepen. Ten eerste, dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren, en daarom kinderen des toorns zijn, zodat we in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen. Opdat wij vermaand worden een misdaad aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van God, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht. Ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze besten keren wil. En als we in de naam van de Zoon gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed, van al onze zonden, en ons in de gemeenschap van zijn dood en van zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Eveneens als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heilige wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden 2 delen begrepen zijn, zo worden we ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harten, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij soms tijdens uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, of vermits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten. aangezien zij ook zonder hun weten de verdoemenis in Adam deelachtig zijn en zo ook weer in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende in Genesis 17, vers 7, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2, vers 39 met deze woorden. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en alle die daar verre zijn, zoveel als ze de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, terwijl een zegel van het verbond en van de gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft, Marcus 10, vers 16. Daar dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij deze heilige orde van God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting van de gemeente uitrichten mogen. Gemeente, zo laat ons samen in Gods heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboedvaardige wereld met de zondvloed gestrapt hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de dood beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadig wilt aanzien, en door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis hem dagelijks navolgt, vrolijk dragen mag, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat het dit leven, het wel toch niet anders is dan een gestadige dood, om uw wil getroost verlaten, en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enige God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ja, dan moet ik u en dan wil ik u een aantal vragen stellen. En dan zou ik vragen, wilt u gaan staan? En te luisteren naar de vragen die u gesteld worden en daar ook uiteraard een antwoord op te geven. Geliefde Heer Christus, gij hebt gehoord dat de doop en orde van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten we hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat gij al zo gezind zijt, schuilt gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen. Onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, broeder Veldhuizen?
Ja.
En uw antwoord, zuster Veldhuizen?
Ja.
Breder onderwijzen in de leer der zaligheid. En die vind je zo mooi samengevat hier in dit gedeelte, dat stukje onderwijs over de heilige doop. Er komen alle aspecten aan de orde. De realiteit van wie is ons kind? Een zondig kind. Ja, dat zou je niet zeggen natuurlijk, zo'n lief babytje. Hè? En natuurlijk mogen we er ook heel zuinig op zijn en dankbaar voor zijn. En hebben we een roeping toe. Aan de andere kant, God gaat het ook in de binnenkant van dat jonge leven. En dan moeten we allemaal zeggen, dat is allemaal hetzelfde. Van binnen deugt er niks van. En ja, daar kunnen wij niks aan veranderen als ouders. En als dominee niet en als gemeente niet. Ja, nou kunnen toch al wat. We kunnen bidden en we mogen ook bidden. En we moeten vooral bidden op die Heilige Geest die een kind hopelijk zo jong mogelijk, hè. Dat moet ook onderwezen worden wie het is, maar zo jong mogelijk ook naar de Heer Jezus te brengen. En zeg, kom met uw Heilige Geest in dat jonge hart van ons kind, opdat het van binnenuit al weer geboren wordt, opnieuw geboren wordt. Ach, daar hoef je niet oud voor te worden. Tenminste, dat denk ik niet. Ik heb het zelf op 5-jarige leeftijd al gemerkt dat de Heer er was. Ja, dan zeg je, hoe kan dat nou? Ja, biddende ouders, grootouders, gemeente, heel belangrijk. Uw kind draagt mooie namen. Emma, Johanna. Misschien hebt u zelf al gezocht, wat betekent dat, of niet? Emma, Johanna. Emma, dat betekent uiteindelijk de onvermoeibare, hè? Onvermoeibare. Nou, ik hoop en ik bid, en laten we als gemeente het ook bidden, en maak dat ook duidelijk, dat ze mag onvermoeibaar zijn in de dienst van de Heer. Dat ze, ja, kracht krijgt om in deze wereld te strijden tegen de wereld die we verzaken moeten. Ons eigen vlees, eigen hart, ook zij draagt, als de Heer erin gaat werken, zal ze dat merken, een hart vol zonde. Dan moet altijd weer tegen, een christen is altijd een strijdend christen en tegen de boze, onvermoeibaar. Waar halen we die kracht vandaan? Die heeft zij niet in zichzelf, die kunnen wij niet geven. Prachtig is die belofte, hè? Ik weet dat wel, Jesaja 40, dat de Heere de moeden kracht geeft. Kracht die de Heere verwachten, zullen de krachten vernieuwen. En daar vast, zit ook een belofte aan vast, want dat is Johanna. Hè? Johanna is de Heere is genadig. Nou, daar kun je de krachten krijgen voor jezelf en de opvoeding, voor ook jullie dochters. Jullie kinderen, dat ze op mogen groeien. En allemaal zoals we hier zitten, dat we van een genade God de kracht hebben. Want ik zei al, we zijn zondige mensen. Ik hoop in de preek daar ook het een en ander te zeggen. Naar aanleiding van het gedeelte dat we gelezen hebben. Maar God wil juist zondaren die aan de verdoemenis onderworpen zijn, genade bewijzen in Christus. De gekruisigde en opgestane Christus. In hem is de kracht. In hem en dankzij hem is de genade van de Heere, de God van het verbond, die ons alles toezegt, nou dat hoor ik niet herhalen, in die machtige belofte, die ook eist, hè, twee delen, maar die geeft wat hij eist, en die eist wat hij geeft. En daartussenin liggen biddende ouders, ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen, en hopen we ook biddende kinderen straks, en een biddende gemeente en grootouders en alle die bij jullie betrokken zijn. God zegene dat alles. We gaan nu over tot de bediening van de Heilige Doopgemeente. We zingen na de bediening van de doop staande uit Psalm 105, vers 5. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Emma Johanna Veldhuizen, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. De Heere gedenkt voor eeuwig aan zijn verbond. Het woord dat hij heeft ingesteld tot in 1000 geslachten. We beëindigen de doopsbediening met dankzegging en vragen de Heere om zijn zegen. Almachtige, barmhartige God en Vader, Wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en als zo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dat met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren. Opdat het christelijk en godzalig opgevoed wordt en in de Heer Jezus Christus wast en toeneemt. Opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij dit kind en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, misgades de Heilige Geest, de enige waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Heren, we danken u dat gij naar mensenkinderen wil omzien, al gelijk bij het prille begin van hun leven. U wacht niet eerst dat ze zelf in staat zijn om enig zin te zeggen, om enig woord te spreken, om enig gebed op te zenden. U bent altijd de eerste. Ook daarin dat u uw genadige hand op dit kleine leven van Emma hebt neergelegd. En dat u het zo rijk hebt willen overgieten als het ware met beloften die vastliggen in Christus. Ja en amen zijn, heren. En nu wilt u ze ook vervullen. Maar daarbij komt dan ook een mens te pas die dat ook gaat zien. Die daar ja, de noodzaak van ondervinden om in dat bloed, want dat is het hart van alles waar het water ook heen wijst, om in dat bloed van Jezus Christus gereinigd te worden. Daar hebben we samen net om gebeden, in dat gebed, bij de doop. En dat is niet zomaar een formaliteit. Dat hebben we samen als gemeente naar u opgezonden, ook voor kleine Emma, dat gij het genadig wil aanzien. Dat gij het wil wassen in het bloed van Christus. Dat gij ook dit jonge leven inent in hem, zodat het met hem sterft en mocht opstaan in die paaskracht van Christus. Heere, geef de ouders, want u werkt daarmee altijd middelijk, de ouders ook alles wat ze nodig hebben om dat te volbrengen wat ze beloofd hebben voor uw heilig aangezicht met ons als gemeente, als getuigen. Laten ze ook een diepe afhankelijkheid naar u toe beleven daarin en ook uw heilige geest nodig hebben die hen leidt in het opvoeden van de kinderen, maar die ook hun eigen harten volmaakt van Christus. Dus zodat ze ook, heren, laten zien wat het betekent om van louter genade te mogen leven. Wil u zo, heren, met hen optrekken, met alle gezinnen in de gemeente, met kinderen, met jonge mensen die opgroeien. Laten ze ook allen u zoeken. Wie de heren zoeken, die zullen niet te vergeefs zoeken, want dan vinden we u. U laat zich vinden. Dat zegt u zo vele plekken in uw woord. Het is een wonder dat u dat nou wil doen. Mensen die u zoeken, dat is eigenlijk, en dan gaan we het ontdekken, ook een genade, want u maakt ons zoekend. U laat zien wat we missen door uw geest en woord. Heren, vanmorgen mogen we ook met elkaar verder over die doop nadenken aan de hand van de schrift, vanuit de verkondiging van uw woord. Wij bidden van u, wil u in ons midden zijn, zo dat we ook luisteren kunnen met ons hart, als we samen toch wel een bekende, maar toch altijd weer een indringende geschiedenis met elkaar overdenken over die Naaman. Heren, daar hebt u ook genade bewezen. We zitten er ook vanmorgen om verlegen. Wij bidden om uw aanwezigheid, Heer Jezus Christus. We pleiten weer op uw eigen belofte woord, dat waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, u ook bent. In uw majesteit, als de opgestane met uw geest, en dat u het woord ook kracht geeft door uw geest, zodat het in onze harten indringt. Want daar gaat het op aan, heren, dat we niet alleen maar luisteren vanmorgen naar een bekende en mooie, nog minder mooie geschiedenis inhoudelijk, maar waarin we ook, heren, zelf betrokkenen worden. Waarbij we zelf gaan ervaren wat uw genade vermag in een zondig mensenleven. Dat leven dat onrein is door u gereinigd wordt. Met dat alleswissen bloed van Christus. Als we daar iets van weten, dan gaan we vanmorgen met verwondering luisteren. Als we dat niet kennen, wil u geven, heren, dat we vanmorgen van uw onderwijs krijgen en verlicht ons verstand en open ons hart om daarbij betrokken te zijn. Onderwijs krijgen hoe we Christus leren kennen en hoe we in hem ook zalig worden. Door zijn offer, door zijn bloed. Heere, wil u ons allen aanspreken. U kent ons van groot tot klein, van oud tot jong. U weet ook precies wat we nodig hebben, beter dan een dominee en beter dan we het zelf beseffen. Maar wil u vooral, Heere, ons hart vernieuwen. En onze geloof geven dat helemaal steunt op dat machtige borgwerk van de Heere Jezus Christus. Dat niet in zichzelf gaat peuteren en zoeken, maar buiten zichzelf waar alleen maar het leven is. We vinden het nooit in onszelf. Heere God, geef ons zo een goede dienst. Wil alles wegdoen wat hindert in het luisteren en spreken. Doe verzoening over onze zonden die we vanmorgen alweer de kerk hebben meegebracht. We zijn zondige mensen. Als we echt door uw geest geleid worden, moeten we het ook erkennen, Heere. Ik was ook in de afgelopen week weer ver onder de maat. Want u vraagt volkomen heiligheid, liefde met heel ons hart, heel onze ziel, van seconde tot seconde. Nou, de allerheiligste onder ons midden, die moet zeggen, Heere, het is namelijk een klein beginsel. En daarom mogen we ook verlangen naar meer werk in ons leven en naar de grote toekomst waarin alles volmaakt zal zijn. Heere, wil u het alles wegdoen wat ons schuldig stelt en waardoor het woord zou kunnen blokkeren, wil u ons zo een gezegende dienst geven. Tot lof en eer van uw heilige naam. Daar hebben we net in het formulier ook om gebeden en mee geëindigd. Opdat u, de enige en alwrachtige God, eeuwig wordt geloofd en geprezen. Gedenk aan hen die vanmorgen niet in uw huis kunnen komen, die misschien met ons meeluisteren thuis, via de kerktelefoon of een andere manier. Zegen ze ook op hun plek, Heren. Zegen hen die moeten oppassen op de kinderen. Wees met de allerkleinste die nog niet de diensten kunnen bijwonen, die er ook geen besef van hebben, Heren, we dragen ze aan u op. Ze zijn gedoopt en u hebt uw belofte ook aan hen geschonken. Realiseer ze ook in hun jonge leven. Trouwe God, zegen uw woord, overal waar het bediend wordt. En wil u zondaren trekken uit de duisternis van een leven zonder u en zonder Christus. Dat is een hopeloos leven, een verloren leven. Trek ze, net als die verloren zoon, tot u, Heer Jezus. En zo in u, tot u, o God de Vader. Opdat ze het leven vinden, want dat is het eeuwige leven, dat ze u, o God, kennen en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Wil u veel zegen op de verkondiging van uw woord geven, waar dat ook geschiet. Laat het in getrouwheid mogen gebeuren, Heren, en vervul al uw dienstknechten en de broeders die een preek lezen met uw heilige geest. En breidt uw koninkrijk zo uit, verheerlijk uw naam en laat uw wil geschieden op het wereld rond. Wij vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. We gaan nu samen zingen, gemeente, uit Psalm 146, daarvan vers 3 en vers 4. Psalm 146, vers 3. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft, hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft, die zijn hoop in het hachelijk slot vestigt op de Heer zijn God. En het vierde, het is de Heer wiens alvermogen het groot heeft, al heeft voortgebracht, die genadig uit de hoge ziet wie op zijn bijstand wacht. gemeente, we willen na de preek zingen naar Psalm 138, vers 3. Dan zingen zij in God verblijd aan hem, gewijd van zere wegen. Want groot is Heer en heerlijkheid, zijn majesteit ten top gestegen. Hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. Maar ziet van ver met brandstap aan de ijdele waan der trotse zielen. Voor het zingen van deze psalm krijgt u straks na de preek gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. En we willen straks in het dankgebed ook een plek geven aan zuster A.M. Star van Klaveren die in het ziekenhuis ligt. We willen straks ook haar gedenken. We luisteren nu eerst naar het woord van God. En ik heb het een beetje samengevat in de versen 10 tot en met 14 van het gelezen gedeelte. Toen zond Elisa tot hem en bode zeggende: ga heen en was u 7 maal in de Jordaan. In uw vlees zal tot u wederkomen en ge zult rein zijn. Maar de Aman werd zeer toornig en toog weg en zei: zie, ik zei bij mezelf, hij zal zeker uitkomen en stamen de naam van de Heere zijn God aanroepen en zijn hand over de plaats strijken en de plaats zit ontledigen. Zijn niet Abana en Farpar, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij in die niet kunnen wassen en rein worden? Zo wijnde hij zich en toog met grimmigheid weg. Toen traden zijn knechten toe en spraken tot hem en zeiden: vader, mijn vader, zo die profeet tot u een grote zaak gesproken had, zou gij niet gedaan hebben? Hoeveel te meer als hij tot u gezegd heeft: was u en ge zult rein zijn. Zo klom hij af en doopte zich in de Jordaan 7 maal naar het woord van de man Gods. En zijn vlees kwam weer gelijk het vlees van een kleine jongen. En hij werd rein. Gemeente des Heren, broeders en zusters, jongens en meisjes, het is onvoorstelbaar toch dat een Syrisch officier vandaag de president van Israël gaat opzoeken om te helpen uit de problemen. Die twee landen leven nog altijd met elkaar vandaag in oorlog. Ze kunnen als er aankomt elkaar niet luchten of zien. En toch, we kunnen het niet ons voorstellen, toch gebeurt het. We hebben het gelezen. Oh ja, het heeft zich allemaal eeuwen geleden afgespeeld, maar de situatie was toen niet anders dan vandaag. Ook in de tijd waarin we in 2 Koningen 2 lezen, waren Syrië en Israël vijanden van elkaar. En dan zie je het tot je grote verbazing gebeuren dat de hoogste generaal van het Syrische leger de grens van dat gehate buurland Israël oversteekt om daar genezing te zoeken voor zijn dodelijke kwaal. Meer nog, om daar in aanraking te komen met de levende God en hem leert kennen als een God die hem verlost van zijn ziekte. Zodat hij moet erkennen dat op heel de aarde er geen God is dan de God van Israël. Onvoorstelbaar, inderdaad. En weet u, dat onvoorstelbare gebeurt nog altijd. Ook vandaag vinden er nog grensoverschrijdingen plaats. Niet in de zin natuurlijk dat er in onze tijd zoveel Syriërs naar Israël trekken, maar wel zo dat mensen die God niet kennen, die vijandig tegenover hem staan, hun afkeer en hun trots verliezen en hun heil zoeken bij hem die zich in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, laat kennen als een God van genezing en redding. Of, om het maar met de woorden van ons doopformulier te zeggen, dat mensen gaan inzien hoe onrein hun leven is geworden door de zonde, zodat ze zich daarover gaan schamen en verootmoedigen en hun reiniging en zaligheid buiten zichzelf gaan zoeken in Jezus Christus. Gemeente, dat is de boodschap van onze tekst en dat is ook de boodschap van de doop zoals hij zo pas aan Emma is bediend. De genezing van Naaman de Syrië, daar gaat het over. We letten op de opdracht die hij krijgt, het verzet dat hij biedt en de capitulatie, de overgave die hem redt. Ons schriftgedeelte brengt ons in aanraking met Naaman, u hebt het begrepen, de opperbehelper in dienst van de koning van Syrië. En wat ons van deze Naaman gezegd wordt, dat is niet mis. Wat een prachtige carrière heeft deze man opgebouwd. Het zal maar van je gezegd worden. Naaman nu, de krijgsoverste van de koning van Syrië, was een groot man voor het aangezicht van zijn heer en van hoog aanzien, want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Nou, zien we hem daar staan, en God leidt alle dingen natuurlijk, daar ga ik nu verder niet op in, maar Ik wil even op die Naaman wijzen. Zien we daar staan, gemeente, de generaal van het Syrische leger. Met dat prachtige uniform aan, volgespeld met de meest eervolle onderscheidingen. Een militair met een schitterende staat van dienst. Die tijdens zijn loopbaan bewezen heeft voor niets en niemand bang te zijn. Zien we hem daar staan, zien we hem daar lopen, zelfs naast de koning, om de troepen te inspecteren. Fier, zelfbewust, en wat kan hem eigenlijk nog gebeuren? Het is een figuur waar de koning niet alleen trots op kan zijn, maar die hij ook helemaal kan vertrouwen. Iemand die in staat bleek zijn legers van de ene overwinning naar de andere te voeren. En is het vreemd dat men overal in Syrië met respect opziet naar deze man. Wie zou niet jaloers worden op Naaman? Jongens en meisjes, laten we maar eerlijk zeggen. Als we niet meer van hem misten, dan zouden we best in zijn schoenen willen staan. Maar we weten wel meer. In zijn korte levensbeschrijving wordt ons namelijk niet alleen verteld iets van zijn succesvol leven, maar ook wordt er ons iets meegedeeld dat zijn lichtende gestalte in één klap in het duister zet. Zo was deze man een strijdbaar held, doch milaats. Hoort u? Doch milaats. En met een smak tuimelt deze legerofficier van zijn hoge plaats naar beneden. En nu ga ik niet uitvoerig beschrijven wat voor ernstige ziekte dat is wat hij had. In elk geval was het van die aard dat er geen medicijn tegenop gewassen was. Het begon met een onschuldige huiduitslag. Langzaam maar zeker werden de krachten van zo iemand, zo'n patiënt, ondermijnd. Al zijn ledematen werden aangetast en stuk voor stuk teerden ze weg. Ten slotte volgde de dood. Doch milaats. Dat moet wat voor Naaman geweest zijn. Toen hij ontdekte dat hij aan deze dodelijke kwaal leed. Ik stel me zo voor dat hij bij het waarnemen van de eerste symptomen, niet waar, als misschien zo op zijn arm, tegen zichzelf gezegd heeft: Och, het zal wel meevallen. Het gaat vanzelf wel weer over. Maar toen dat niet gebeurde, brak er een tijd aan van een martelende onzekerheid. En tenslotte, ja, kon die het niet meer ontkennen. Ik ben milaats. Ik ben ten dode opgeschreven. Misschien heeft hij aanvankelijk nog geprobeerd zijn ziekte te verbergen, maar uiteindelijk lukt dat ook niet meer. En dan komt ook zijn vrouw te weten en zijn personeel komt erachter. Zelfs zijn baas, de koning, die hier, voor hem is het niet meer geheim. En zo valt er een zwarte schaduw over dat glanzende bestaan. En dan is er eens dat meisje, dat slavinnetje van Naaman. We zouden nooit van haar gehoord hebben als Naaman niet doodziek was geworden. Wat was ze klein en onbetekenend vergeleken met de grootheid en roem van haar meester. Ze was eens door de Syrische soldaten op een van hun rooftochten meegenomen en terechtgekomen in het huis van Naaman. Arme stakker. Ja, en toch, juist dit meisje, gemeente, is een middel waardoor Naaman in aanraking komt met de God van Israël. Want als ze hoort van de ernstige ziekte van haar baas, dan wijst ze gelijk op het bestaan van de profeet Elisa, wiens naam betekent: mijn God helpt. Mijn God heeft geholpen, maar hij zal ook blijven helpen. Nou, dat gelooft ze zeker. Deze God die Elisa verkondigde, kende zij ook. En daarom is ze niet bang om op zijn macht en op zijn kracht te wijzen. Ze is, hoe jong ook en hoe moeilijk ze het ook heeft, een richtingaanwijzer naar de levende God. De God van hemel en aarde. Nee, ze denkt niet, hè, net goed voor die Naaman dat hij zo ziek is geworden. Dat is een verdiende straf voor wat hij mijn vader en moeder heeft aangedaan. En wat hij mijn volk heeft berokkend en ook mij. Zo'n reactie zou heel goed te begrijpen zijn geweest, nietwaar? Ze had wijselijk ook haar mond kunnen houden. En waar ook nog goede motieven voor hebben kunnen aanvoeren. Die mensen die doen nergens aan. Hè? En ze hebben een hekel aan God en aan zijn volk. En als ze hen dus op de grootheid en barmhartigheid van haar God zou wijzen. Dan zouden ze haar natuurlijk uitlachen en bespotten. Kom nou, als die God van jou meisje zo machtig is. Waarom heeft hij dan niet het kunnen verhinderen dat jij als slavin bent meegenomen? Maar zo reageert dat meisje niet. Haar geloof en haar liefde zijn sterker dan haar gevoelens van haat en wraak. Bewogen met het lot van haar zieke meester zegt ze tegen zijn vrouw. Och, was mijn heer maar voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is. Dan zou hij hem van zijn gemelaatsheid verlossen. En onmiddellijk bespreekt Naamans vrouw deze oplossing met haar man die, zo stel ik me voor, daar aanvankelijk natuurlijk allerlei bezwaren tegen heeft gehad. Moet hij, de op één na machtigste man van Syrië, naar een stad van dat verachtelijke Joodse volk gaan? Kom nou, moet hij de hulp inroepen van een dienaar van de God van Israël? Heeft toch zijn eigen goden? Nee, dat botste natuurlijk finaal op zijn nationale trots. En zijn vijandschap tegen de Joden en de God van de Joden. Jawel, maar gemeente, wat doet een mens als zijn leven op het spel komt te staan? Uiteindelijk stemt Naaman met het advies van het meisje in en stelt hij de koning op de hoogte van zijn plan. En die geeft grif toestemming. Hij krijgt zelfs een aanbevelingsbrief mee die hij maar moet overhandigen aan de koning van Israël, koning Joram. En waarin staat geschreven dat Joram ervoor moet verzorgen dat Naaman weer beter wordt. En zo met de brief op zak en met daarbij nog allerlei kostbare geschenken en veel geld gaat die doodzieke man, die generaal, op stap. En komt hij bij koning Joram aan. Waarom bij hem? Hij moet toch bij Elisa zijn, zeker. Maar om nou met de nood van je leven regelrecht naar God te gaan, want dat mag je van Elisa zeggen, dat is de vertegenwoordiger van God, dat doet een mens niet zo gauw. Hij probeert eerst liever iets langs andere wegen. En zodra Joram dan ook de brief leest, verstijft hij van schrik en scheurt hij zijn kleren en zegt hij, ben ik dan God om doden en leven te maken? Dat deze tot mij zendt om een man van zijn melaatsheid te genezen, te ontledigen? Nou, uit die reactie blijkt natuurlijk dat Joram God ook niet kent. Anders had hij immers net als dat meisje gezegd, ik heb een God die raad weet met uw hopeloze situatie. Maar nu voelt hij zich bedreigd. En ik denk dat Naaman gestuurd is om hem in een valstrik te laten lopen. Intussen heeft de profeet Elisa van de komst van Naaman gehoord. En van de reactie van de koning. En zo snel hij kan laat hij de koning vragen om die doodzieke Syrische legeroverste naar hem te laten komen. Opdat hij zal weten dat er een profeet in Israël is. En gemeente, zo komt Naaman uiteindelijk bij dat huis van Elisa terecht. En wat dan? Wat dan? Zal die nou een behandeling krijgen die helemaal overeenkomt met zijn prachtige positie? Daar heeft hij helemaal op gerekend hoor. Dat Elisa hem met de nodige eerbetoon van zijn wagen af komt halen. Dat hij buigen zal, buigend op hem toe zal lopen. En duidelijk zal laten blijken wat een voorrecht het wel niet is om zo'n hoogwaardigheidsbekleder uit Syrië te mogen ontmoeten. En dat hij vervolgens allerlei geheime formules zou prevelen en gebeden zou opzenden tot zijn God. En dan met zijn hand strijken over die zieke plekken op zijn lichaam. En dat wanneer dat experiment zou slagen, hij deze genezer natuurlijk met een breed gebaar zou belonen. Inderdaad, zo ongeveer moet die heidense Naaman zich dat hebben voorgesteld. Hij is tenslotte de meerdere van die Joodse profeet. Maar gemeente, tot zijn grote verbazing gaat het anders toe. In plaats van een voor hem buigende profeet, die hem op zijn wenken bedient, krijgt hij Elisa niet eens te zien. Maar komt het hulpje van Gods profeet naar buiten met een simpele, ja toch een hele simpele en gelijk heel heldere opdracht. Gaat heen en was u 7 maal in de Jordaan en uw vlees zal u weer komen en ge zult rein zijn. Nou. Dat is alles wat Naaman te horen krijgt. Daar kan hij het mee doen. En gemeente, laat ik het gelijk maar zeggen, daar kunnen wij het ook mee doen. Want in deze opdracht is in feite heel het evangelie van een voor een ten dode opgeschreven mens samengevat. Glashelder. Kinderlijk eenvoudig. De zieke generaal moet zich 7 maal, dat betekent in bijbelspraakgebruik, helemaal, radicaal en totaal in het water van de Jordaan gaan onderdompelen en weer boven komen. En gemeente, dat is nou precies wat de doop ons ook zegt. Zelfs het evangelie in kern. De doop zegt dat ook. Het doopwater dat zo pas op Emma is gesprenkeld, zegt eerlijk, jij bent onrein. Jij bent van je geboorte af met de bacterie besmet die zonde heet. Nee, dat hoeft altijd niet zich bruut en grof te manifesteren. Je kunt best aardig zijn en ontwikkeld zijn en beschaafd en zelfs heel godsdienstig. En toch die virusgemeente die ons allemaal mee de dood insleept, daar heb je dat gestadige dood zijn van ons leven, dat is in ons aanwezig. De inslag van ongehoorzaamheid aan God en aan zijn wil. Dat afwijzen van de weg naar het echte leven. Ja, dat noemt de Bijbel nou zonde. De kern van onze zonde is uiteindelijk dat we God, onze schepper, niet lief hebben. Niet dienen met alles wat in ons is. Hè? Niet eren. En aan dat kwaad staan we allemaal schuldig. In het paradijs waar God ons goed heeft geschapen, is het helemaal misgegaan. En daarom zit het er bij ons allemaal zo diep in. Zo diep in die weerbarstigheid. Dat tegenstaan van God en van zijn wil. En dat openbaart zich ja in allerlei verkeerde daden en allerlei verkeerde en ja, zinloze woorden en allerlei gedachten die in ons opborrelen. Kijk gemeente, daar wil God ons aan ontdekken. Door de doop, door het water. Dan wil hij aan ons dekken. Hij wil ons van overtuigen dat wij zoals we geboren zijn niet kunnen leven en niet kunnen sterven. En dat moeten we onze kinderen ook maar eerlijk vertellen als ze groter worden. Dat willen we graag overslaan. Dat ze ook een dodelijke kiem in zich dragen. Maar dat moeten we maar eerlijk zeggen. Maar dat niet alleen hoor. Dat niet alleen. Oh nee, God wijst ons door het doopwater ook het middel aan om gereinigd te worden. Om herstel te krijgen uit die dodelijke kwaal, die ziekte. Hij, God wil ons dood niet. God wil ons leven. En wat is dat middel? Nou, niets minder, zeg het water toch, dan dat verzoenend en dat vergevend bloed van zijn eigen zoon, Jezus Christus. Die zich heeft laten dopen. Ja, Heer. Zich laten heeft onderdompelen in de Jordaan, waar ook straks die Naamen in moet. En daarmee verklaarde dat hij de dood in wilde, dat hij wilde sterven in de plaats van mensen die de dood verdiend hebben, opdat zij weer echt en eeuwig leven zullen ontvangen. Daarom moeten wij zelf, als ouders en grootouders, als volwassenen, met onze kinderen ons onreine leven brengen bij Christus, die het afwast, die onreinheid, die deel geeft aan het nieuwe leven, die ons weer geestelijk gezond maakt. Was u 7 maal in de Jordaan en gezult gezond worden en rein zijn, zei Elisa tegen de doodzieke Naaman. Je kan ook zeggen, ga met je doodziek leven naar de Heer Jezus en vraag hem om die levensmakende geest in je leven, zodat je met hem verbonden wordt door het geloof en het waar wordt wat we zo pas van Emma voor Emma hebben gebeden, dat zij met Jezus Christus in zijn dood begraven wordt en met hem opstaat in het nieuwe leven. Ziet u de Jordaan, ziet u de Aman onder en boven? Dat is voor iedereen nodig. Voor ouderen en jongeren, voor kleine kinderen. Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen als ze zelf nog niet kunnen. Ouders, dat moeten we doen. Doen we het? Willen we het? Ons resteloos overgeven aan de Heer Jezus Christus? Willen we het? Laten we nog eens even kijken naar Haman. Wil hij die weg gaan die Elise hem namens zijn God wijst? Wil hij zich in het water van de Jordaan laten onderdompelen? Nee. In eerste instantie verzet hij zich daar heftig tegen. Moet hij zich baden in dat vuile Jodenslootje? Nee, dat nooit. Eerst neemt Naaman niet eens de moeite om hem fatsoenlijk te verwelkomen. En dan laat hij hem ook nog weten dat hij die onooglijke Jordaan in moet. Nou, daar bedankt hij hartelijk voor. Zijn niet Abana en Farpar, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? En zou ik mij daar niet kunnen wassen en gezond worden? Wat denkt men wel van hem? En verontwaardigd maakt Naaman rechtsomkeer, terug naar huis. Hoe is het mogelijk, gemeente? Daar wordt een doodziek mens de weg naar genezing geweest en ik bedank ervoor. Kunt u het snappen? Kun jij het snappen? Ach, het is eigenlijk best goed te begrijpen. Het is goed te begrijpen als je jezelf een beetje leert kennen. Dat is de instelling die, als erop aankomt, ieder mens ook weer eigen is. We willen wel zalig worden natuurlijk. Ja, maar zeker. We willen allemaal straks graag naar de hemel gaan. Maar op onze eigen manier. Niet via de weg die God ons wijst. En dat is de weg van pure genade. Kijk, daar zit het eigenlijk bij Naaman op vast hoor. Let maar op. In de eerste plaats wil hij zijn gezondheid kopen. Daarom heeft hij die massa geschenken natuurlijk meegenomen. Veel geld vooral en zilver en goud. En hij wil betalen. Waarom? Om de eer uiteindelijk aan zichzelf te houden. Om geen verplichtingen te hebben. Voor wat hoort wat. Maar dat gaat niet tegenover God op. De Heere wil geestelijk gezond maken, maar dan zonder enige betaling van onze kant. Je kunt het niet met God op een akkoordje gooien. Het is niet zo dat Hij ons moet bedanken voor onze goedgevendheid. Andersom juist, wij moeten het hebben van Gods goedgevendheid. Genade wil zeggen, gemeente, ik moet iets gaan vragen wat ik absoluut niet verdien. Niet God is immers de schuld van onze onreinheid. Ik ben er zelf de oorzaak van. En dat moeten we eerlijk gaan zien. En dat moeten we eerlijk gaan beleiden. En dan moeten we ook tegen onze kinderen zeggen. En dan moeten we gelijk zeggen dat we alleen maar op die gunst van God zijn aangewezen. En dat Hij belooft zijn gunst te bewijzen aan mensen die nederig om vragen. Maar dat is tegen het zere been van Naaman. Tweede plaats dacht Naaman dat genezingsproces moet plaatsvinden zoals ik het wil. Hij had de manier waarop het moest gebeuren al precies uitgestippeld. Dat hebben we net gehoord, hè? Elise naar buiten komen, de naam van zijn God aanroepen en zijn hand over de plekken wrijven, nietwaar? En zo denken vandaag nog veel mensen. Ze schrijven de Heer gewoon voor hoe Hij moet handelen in hun leven, langs welke weg Hij ons moet genezen. In ieder geval niet de weg van verlies van mezelf. Oh nee, alsjeblieft niet. Mezelf helemaal verliezen. Mijn eigen ik er aangaan. Moet daarom al die voorwaarden, gemeente, die we vaak aan God voorleggen. Voordat we ons helemaal aan Hem gewonnen geven. En we hebben allemaal wel iets waardoor we proberen God ons, om het zo te zeggen, van het lijf te houden. Maar de Heere is niet aan onze methoden van genezing gebonden. Hij is niet verplicht om aan onze voorwaarden te voldoen. Niet wij schrijven Hem de wet voor, maar Hij zegt hoe Hij het wil en hoe Hij het doet. En wat zegt Hij dan? Bekeert u. Bekeert u van dat leven zonder mij. Geef mij je hart. Geef mij, jongens en meisjes, zegt God tegen je leven. Zodat ik het gaat vernieuwen en bewonen met mijn geest. Geloof in de Heer Jezus Christus en je zult gereinigd worden. Duidelijk, eenvoudig. Ja, maar daarom voor ons juist zo moeilijk. Want tenslotte wil, ik zei het al, naar Amon op zijn schreden terugkeren. Omdat hij voor de opdracht die hij krijgt te hoogmoedig is. Zijn trots belemmert hem om naar de stem van de profeet van God te luisteren. De rivieren van zijn land zijn veel geschikter om zich te baden. Hij weigert te buigen uiteindelijk voor God en zijn woord. Zie hier de mens. zie hier ons mensen, die in zichzelf zich mondig voelen, en dat wordt vandaag meer en meer gevoed ook, en zich door eigenlijk niemand iets willen laten voorschrijven, ook niet door God. De mens die niet op de gunst, op de genade van een ander aangenezen wil zijn. Hij erkent eigenlijk God niet bij wie je moet zijn. En bij wie je ook je rechten en je pretenties moet opgeven. Bij wie je met een leeg en zondig en ziek leven komt. En bij wie je handen dan moet ophouden. Herkent vanmorgen iemand zich hierin? Want als de Heilige Geest in ons leven werkt, gemeente, dan komen we iets van de Aman van bij onszelf tegen. De trots. Dan merken we hoe moeilijk het is om van louter genade te leven. En het wordt ons gebed. Heere, breek mijn weerstand en breek mijn hoogmoed. En kom zo krachtig met uw geest in mij dat ik resteloos me aan u uitlever en overlever. Dat ik capituleer. Dat ik daar kom waar u mij wil hebben. Want daar en zo ontvang het leven, niet in mezelf, maar buiten mezelf, in Jezus Christus. Dat zien we tenslotte bij de Aman, hij geeft zich gewonnen. Omdat God hem niet loslaat. Want de Heere zegt niet, die Naaman die is met de hardnekkig, niet waar, en wat moet ik er al mee beginnen, en hij moet maar zien naar wat hij ervan komt. Nee, zo doet God niet, want hij is barmhartig en genadig en groot van goede tierenheid. Hij grijpt voor de derde keer in door middel van mensen. Dit keer zijn het geen Joden, want naar hen wil Naaman toch niet luisteren. Nu is het zijn eigen personeel. Het blijkt dat ze hun commandant vurig lief hebben en daarom doen ze een laatste appel op hun meester. Mijn vader, u voelt al hoe verhouding dat is. Zo die profeet tot u een grote zaak gesproken had, zou u het niet gedaan hebben? Hoeveel te meer nu hij tot u gezegd heeft, was u en ge zult rein zijn. Als u er veel voor had moeten presteren, dan zou u het gedaan hebben. En nu mag u er niets aan doen. Nu gaat het alleen maar om gehoorzamen. En zou u dat nou niet kunnen opbrengen? Natuurlijk hebben deze dienaren van Naaman niet begrepen hoe moeilijk juist deze simpele gehoorzaamheid voor Naaman was. Want hij had gezegd dat hij in geen geval die vuile Joodse slot zou inkruipen. En daar moet hij nou helemaal van terugkomen. Dat heeft een innerlijke strijd bij hem opgeroepen. Aan de ene kant is daar zijn trotse houding die zegt nee, oh nee. En aan de andere kant de drang om van zijn dodelijke kwaal genezen te worden. En die zegt ja. Enerzijds de gedachte, als ik nu de Jordaan inga en het helpt niet, dan zullen ze me uitlachen. En anderzijds de wetenschap dat wanneer hij weigert, hij zal sterven door eigen schuld. Omdat hij niet wilde luisteren naar het bevel van de profeet van God. Herkennen we dat? Herkennen we iets van dat gevecht ook in onszelf? Ja, die dominee die zegt dat wel, maar kom nou. En misschien de kerk zijn we het er wel mee eens, als morgen gaan we weer verder. Herkennen we dat? Aan de ene kant jezelf willen blijven, je leventje weer voortzetten op de oude voeten waarvan je best weet, zo deugt het niet. Aan de andere kant weten dat verlies, capitulatie, verloochening, je totaal uitleveren aan de Heer Jezus Christus, de enige weg dat behoud is. Hoe moet dat? Gemeente, gaan de weg die de Heere wijst. Kijk naar maar naar Aman, tenslotte. Zo klom hij af en doopte zich in de Jordaan 7 maal. Naar het woord van de man Gods. Dat is wat geweest, hè? Ik wil daar steeds op wijzen. Dat is geweest voor die man. Het water in. Dat betekent zijn uniform moet uit. En daar staat hij dus. Zoals hij echt is. Niet meer de generaal Naaman. Want die heeft het pak uit. Maar gewoon de mens Naaman. Meer nog. Want met dat afleggen van zijn uniform. Komt er ook zijn zieke lichaam tevoorschijn. En dan is het zelfs niet meer de mens Naaman, maar dan is het de zieke, de melaatse, de den dode opgeschreven Naaman. En zo moet hij het water in. Zo. En er is er niks meer van hem te zien. 7 keer onderdompelen. Dat is een totale ondergang. Maar dan gebeurt ook het wonder. En zijn vlees kwam weer gelijk het vlees van een kleine jongen. En hij werd rein. Met andere woorden, hij komt weer naar boven als een gezond nieuw mens met een gave huid. Als van een kind. Snappen we de boodschap van morgen, gemeente? Inderdaad, de boodschap van de doop is dat. Dat is de boodschap van de doop. We zijn allemaal gedoopt. Vanmorgen krijgen we daar onderwijs in. Willen we niet aan onze zondekwaal sterven, eeuwig sterven, dan moet ons jasje uit. Ons hoogmoedig jasje, of jurkje, of wat je het ook noemt. Dat opgesierde vaak, quasi-godsdienstige pak, waarmee we ons vaak zo groot houden en onze onreinheid camoufleren, moet weg. Het moet afgelegd worden. En dan sta je in al je armoede, in je doodsnood. Inderdaad, dat maar beleiden, dat maar zeggen. Hij haast u tot mijn hulp en redt. En zo door je knieën gaan, klein worden. Ik kan ook zeggen, zo naar Golgotha gaan. Waar ook Jezus ontkleed werd. Maar waar wij ook daar, als ontkleden staan, Jezus terechtkomen zo. Buigend en vallend in zijn doorboorde handen. En door zijn geest zul je doop gaan beleven. Beleven, hij wast mijn zonde weg. Met zijn bloed, hij vernieuwt me. Doe me opstaan door de kracht van zijn geest. En dat van dag tot dag zo overtuigd worden dat er geen andere God op heel de aarde is dan de God en Vader van de Heere Jezus Christus. Dat is de boodschap, gemeente, van de genezing van de Naaman en van onze doop. Gaan die weg. En dat is uiteindelijk de weg van geloof. Dus altijd naar je buiten kijken. Buiten zoeken. En van bekering. Totaal omgewenteld. Niet via de Abana. Ook niet via de Varpar. Of welk middeltje ook bij de hand hebben. Maar de weg via de middelaar. Jezus Christus. En die gekruisigd. Dat is de weg van genade. Waarop we het ervaren. Hij slaat toch schoon oneindig hoog. Op hen het oog. Die nederig voor hem knielen. Amen.
Thank you.
Laten we de Heere gaan danken en bidden. Heere, wat is dat een onbegrijpelijk wonder. Schoon, oneindig hoog. We kunnen de afstand niet meten van u, heilige, eeuwige, majesteitelijke God en ons kleine mensjes. U slaat nochtans uw oog. Nee, niet op mensen die diezelfde grootte willen bereiken en menen dat ze trots en fier zijn en zelfs zo'n beetje God willen spelen, dan zeggen we dat niet natuurlijk zo hard op. Maar u kijkt naar mensen die klein worden voor u. Mensen die nederig knielen. En daar zit alles in verpakt, Heere, zoals we het vanmorgen gehoord hebben. En er is toch heel wat afbraak voor nodig, een overtuiging van uw geest, dat we eindelijk net als Naaman zeggen, en nu ga ik die eenvoudige opdracht, die geloofsgehoorzaamheid betrachten, door daar als een zondig mens, moede, arm en naakt, te vluchten tot de Heer Jezus die zalig maakt. En het mag en kan namens zijn Vader, die daar goedkeuring voor gekregen heeft op grond van zijn eigen offer. Maar laten we allemaal zulke mensen mogen zijn. Laten we niet behoren tot mensen die in ijdele waan hun trots, misschien op een hele nederige manier, maar toch laten gelden. Dat we allemaal met Naaman daar staan voor u en zeggen, Heere, reinig me zo. En dan doet u het, absoluut zeker. Dat belooft u. Op uw wijze, langs uw weg, maar nooit los, nooit zonder te gaan via de gekruisigde Christus, waar ons liggen, ons lichaam, ons vlees, ons bloed, onze geest gekruisigd wordt van nature en we met hem opstaan. Heere, wil u dat wonder werken in ons aller leven. Laten we vanmorgen ook bemoedigd zijn om zo voor het eerst en steeds weer naar de Heer Jezus te gaan, buiten onszelf, bij hem. Heere, ga straks weer met ons mee. Breng ons alle weer op de plek waar we zijn mogen. Geef ons nog een goede morgen met elkaar en bij elkaar, en als we alleen zijn, wil dan ook bij ons wezen. Ja, trek ook de middag met ons door en wil ons ook straks weer bij elkaar brengen in uw huis om weer naar uw woord te luisteren. Wij willen aan u voorleggen zuster Star van Klaveren, die nog steeds in het ziekenhuis ligt, die een kuur heeft ondergaan en waarvan we mochten horen dat die ook goed is aangeslagen. U kent haar, Heere. En we weten dat het iets beter met haar gaat. En daar zijn we dankbaar voor. Maar tegelijk vragen we, Heere, wil u bij haar blijven? En laat ze ook uw aanwezigheid ervaren. En met die dichter mogen zeggen, God staat aan mij, zij. Hij ondersteunt ook mij in wat me ook maar gebeurt. Wil u met haar zijn en met haar kinderen en kleinkinderen. Alle die haar lief zijn, Heere, laten we als gemeente ook haar omringen met ons gebed. En we meten het gebed van de gerechtvaardige, waar mag veel. Geef ook alles wat de artsen nodig hebben om haar verder te helpen. Ontferm u zich over haar, opdat ze ook haar leven mag verliezen in die doorboorde handen van Jezus Christus die reinigen. En dan hebben we eeuwigheidsperspectief. Heere, wij danken u, wij prijzen uw naam. Wij bidden, vergeef alles ook in deze dienst wat niet goed was. We kennen ten dele, we praten ten dele, we doen alles ten dele. Daarom zien we uit naar het volmaakte straks, waar we zonder zonde u eeuwig zullen loven en prijzen. Hoor ons, o God, in de naam van uw lieve Zoon, uit genade. Amen. Onze slotzang is Psalm 98, het eerste vers, zing, zing, een nieuw gezang, de Heere, die grote God die wonderen deed. En wat er volgt. Gemeente, ontvang de zegen van de drie enige God die namens hem op je mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God de Vader. De troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij met u allen. Amen.